Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
En als je een voorspelbare omzetstroom hebt, hangen beleggers daar vaak wel een hoge prijskaartje aan.
Dat is het. En het leuke is ook, er zijn ook bedrijven die dus echt gespecialiseerd zijn, juist in installatie, onderhoud. En dat zijn echte uitblinkers op de beurs de laatste jaren in de Verenigde Staten.
Ja, beste belegger, het is donderdag 21 augustus. Wat zie je als je door een beleggingsbril kijkt naar de hittegolven die deze zomer Zuid-Europa overspoelen? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger. Goed dat je er weer bent. Mijn naam is Michiel Pekelharing. Zoals vaste luisteraars en kijkers inmiddels weten, is de programmering van Voorkennis in de zomerperiode even teruggeschroefd naar 1 aflevering per week. Dat betekent niet dat we stilzitten, want we hebben net de website helemaal vernieuwd. Wie nieuwsgierig is, kan kijken op www.beleggersbelangen.nl. Tijdens de zomerprogrammering hebben we elke week 1 specialist aan tafel en dat is deze keer bepaald niet de minste. Menno van Hoven heeft tijdens zijn vakantie gelezen en vooral ook gezien wat de gevolgen zijn van de hittegolven en bosbranden in Zuid-Europa. Hij kijkt vanuit beleggingsperspectief naar de kansen en risico's van de elk jaar verder oplopende temperaturen in het zuiden van ons continent. Menno gaat ook enkele vragen van beleggers beantwoorden en hij blikt vooruit op de komende beursweek. Maar eerst willen we natuurlijk weten welke zaken je de afgelopen dagen hebt gezien op financiële markten.
Yes, nou sowieso heel veel gebeurd. Hele grote koersbewegingen, deels naar cijfers, deels naar wat andere ontwikkeling. AI is natuurlijk een hot topic, maar daar gaan we nog verder op in. Onder meer een stukje over Wolters Kluwer later in de podcast. Wat mij gisteren opviel, TJX Companies is een off-price retailer. Ze zijn ook in Europa actief. Onder de naam TK Maxx zitten tegenwoordig in alle grote steden in Nederland zo'n beetje. Het is een aandeel dat we meerdere keren hebben getipt in beleggersbelangen. Zit ook in de dividendportefeuille. En die kwam gisteren beter dan verwacht cijfers. Opnieuw een all-time high. En interessant is dat ook Target met resultaten kwam en nieuws dat ze een nieuwe CEO krijgen. En dat aandeel gaat juist qua koers en qua resultaten helemaal de andere kant op. En daar waar TJX gewoon een same store sales groei, dus van winkels die minimaal een jaar open zijn, van 3% weet te overleggen, is bij Target gewoon al tijdenlang een krimp. En ja, wat ik zei, die beurskoersen die lopen totaal uiteen. En dan moet je weten dat Target een dividend aristocrat is met nu 54 jaar op rij van dividendgroei. Maar de laatste paar jaar doen ze er elke keer maar 1,8% bij. En dat is helemaal in lijn met die eigenlijk slechte resultaten en die beurskoers die daar ook gewoon op reageert. Terwijl een TJX gewoon elk jaar de laatste jaren keurig dividend met 12-13% verhoogt. Ze hebben niet zo'n goed track record als Target. Ze waren bijna dividend aristocrat toen corona kwam. Dan zaten ze op 24 jaar. Nou, toen hebben ze een tijdje geschrapt. Maar sindsdien hebben ze het gewoon weer opgepakt. En ze betalen nu een recorddividend. En ja, zonder corona hadden ze nu gewoon 30 jaar bijna dividend verhoogd. Dus, en dit aandeel zit gelukkig in de dividendportefeuille. Heel mooi.
Hoe kijk je er dan aan wat er schuil gaat achter die verschillen in de klantgroei en eigenlijk klantkrimp bij Target dan? Is dat iets wat zo'n bedrijf dan om kan draaien of wordt het wel heel lastig in jouw ogen?
Ja, ze zijn wel heel erg verschillend qua productaanbod, qua pricing points. Zo'n TJX, die eigenlijk wat ze doen, dat zijn gewoon merkartikelen verkopen tegen een hele grote korting. Dus ja, als jij op vakantie bent in de Verenigde Staten en je loopt zo'n winkel binnen, Ross Stores is er nog een, dan heb je gewoon echt merkartikelen. Nou ja, toevallig wat ik hier nu aan heb, dat komt ook bij in dit geval Ross Stores vandaan. Maar dan kun je gewoon echt koopjes halen gewoon voor echt, echt mooie merkproducten. En ze hebben overal maar heel weinig voorraad van. Wordt continu ververst. Kopen ze op van overtollige partijen van de brands. Terwijl zo'n Target is eigenlijk een soort van uit de klauwen gewassen supermarktketen met heel veel huismerknamen, kleding. Ja, dat trekt toch minder mensen. En ze zijn qua pricing zijn ze gewoon nog een stukje duurder dan die off-price. Ja, de naam zegt het al, off-price retailers. Dus dat is echt gewoon een gouden concept. En ze blijven ook uitbreiden, groeien. Vooral in Europa hebben ze nog enorme expansiemogelijkheden. Ja, zo'n Target is een beetje een ingekakte retailformule. Die ook vaak gewoon meer in winkelcentra, stadskernen zit. Terwijl die off-price retailers zitten vaak in het buitengebied. Dus dat zal ook ongetwijfeld met kosten en zo te maken hebben. Maar het is wel een heel duidelijk verschil tussen twee enigszins vergelijkbare bedrijven die totaal de andere kant op gaan op de beurs.
Vroeger was het altijd locatie, locatie, locatie voor retail. Tegenwoordig is het prijs, prijs, prijs.
Ja, nee, precies. Zeker in deze markt. Hè. Mensen willen koopjes en ze willen toch liefst gewoon mooie merkproducten. Ja, dan kom je uit bij dit soort bedrijven. Die hebben dan best wel een gouden niche te pakken.
Zijn er andere zaken die je deze week opvielen?
Ja, nou sowieso. Ik ben ook net terug van de vakantie. Ik heb natuurlijk ook vakantie gevierd. Maar de dividendportefeuille die hou ik bij. Dat wordt van me verwacht. Maar dat vind ik natuurlijk ook gewoon leuk om te doen. En er waren opvallend veel mooie dividendverhogingen. Ik heb ze gisteren eventjes om opgezomd. American Financial Group, een schadeverzekeraar. 10% dividendverhoging. Nu uit mijn hoofd 20 jaar op rij verhoogd. Badger Meter, een nieuwe aankoop, 18% verhoogd. Carlisle Companies, 10%. Wolters Kluwer, interim dividend, 12% omhoog. Wolters Kluwer komen zo nog op terug. Dus dat is eigenlijk een percentage wat we beogen met de dividendportefeuille. En als die bedrijven dat dan ook gewoon blijven leveren, hè, ongeacht wat er met resultaten op korte termijn koersen gebeurt, dan is dat wel gewoon heel mooi. Want het vormt gewoon eigenlijk de basis van de hele strategie. Dividendgroei, koers volgt dividend op lange termijn. En wat dat betreft gaat dat allemaal heel goed. Nog een laatste puntje wat ik wil aanstippen. En daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Ik noemde net al Wolters Kluwer. Maar dan vooral breder, de hele software- en technologie sector. Enorme klappen de laatste dagen. Moet je natuurlijk niet vergeten dat het vaak wel de grote uitblinkers waren dit jaar en de laatste weken, maanden. Hè. Dus er kon ook wel wat van heel veel van die koersen af. Ja, en de zorg is nu dat, de vrees dat AI, vooral na de lancering van ChatGPT-5, dat steeds meer markt gaat pakken van die dominerende partijen. Of dat zo is, valt allemaal nog te bezien. Ik zie het vooral ook als kansen voor veel bedrijven om die AI te implementeren. Het is niet zo, bijvoorbeeld Wolters Kluwer is ook zelf heel erg bezig met AI om dat te implementeren. Ook door overnames, dus ze zitten echt niet stil. Het is vooral denk ik de grote onzekerheid, een shoot first situatie van mogelijk is het een bedreiging. Maar ook al kijk ik naar analisten, et cetera. Ja, niemand komt echt met concrete cijfers, niemand weet het ook. De bedreiging is er potentieel, maar hoe dat zich gaat uitpakken, dat weet eigenlijk niemand. En omdat die aandelen best hard opgelopen waren, worden ze gewoon massaal gedumpt. Ja. Maar dat biedt denk ik ook wel weer kansen.
Onzekerheid doet het nooit goed op de beurs natuurlijk.
Dat is het, precies. En het leuke of eigenlijk het belangrijke hiervan en de belangrijke les is, zorg dan ook vooral voor een hele brede spreiding van je portefeuille. Je moet natuurlijk wat van die tech, halfgeleide AI gerelateerde aandelen hebben. Maar juist hele saaie aandelen, die doen het ook gewoon heel goed. En daar liggen ook gewoon hele mooie koopkansen nu.
Ja, er is een aandeel op de Nederlandse beurs dat toevallig net vandaag de hoogste koers bereikt in 10 jaar. Weet jij welke dat is?
Nee, verras me, Michiel.
Dat is Aegon.
Kijk, nou dat bedoel ik. Nou, inderdaad, want banken, verzekeraars en vooral in Europa. Ja. Trouwens, ook in de VS zag ik gisteren ook een heel rijtje all-time highs. Doen
ik
het
op
dit
zeggen,
moment.
Aegon schiet omhoog, omdat ze mogelijk naar de VS gaan. Ze overwegen het hoofdkantoor naar de Verenigde Staten te verplaatsen. En daar gaan ze dan later dit jaar definitief een ei over leggen. Dat is niet heel verrassend, want ze hebben de hele Nederlandse tak eigenlijk al verkocht aan ASR. En wat ze nu vooral zijn, is een hele grote Amerikaanse verzekeraar en pensioenoplossingsbieder met wat internationale activiteiten en een heel grote asset management tak. Dus ik zou het wel, ik volg Aegon dan ook voor beleggersbelangen. Ik ben wel benieuwd hoe dit verder gaat. Ik kan me voorstellen dat als ze in de VS een notering krijgen op de New York Stock Exchange, als dat de hoofdnotering wordt, dat daar de zichtbaarheid toeneemt. En mogelijk ook dat daar weer bepaalde transacties uit voortvloeien. Want het management zet beleggers wel op de eerste plaats. Dat gebeurt heel mooi daar.
Precies, zo hoort het eigenlijk ook. Maar de notering in Amsterdam wordt dan wel gehandhaafd, denk je?
Ik vermoed van wel. Ik zie daar niet 1, 2, 3 dat ze zich daar terugtrekken. Dat maakt het beleggers wel heel lastig.
Nee, het is een goede aanvulling sowieso. Want inderdaad, heel veel banken. Ik kreeg ook mee bijvoorbeeld de Bel 20. Die staat ook voor het eerst een jaar op een all-time high. Ja, en daar zitten eigenlijk alleen maar van die hele saaie KBC, ja. Ageas, dat soort aandelen. Maar die doen het wel heel goed dit jaar. Dus,
de laatste jaren al. Wist je dat Zuid-Europese banken de afgelopen jaren beter hebben gedaan dan AI-aandelen?
Ja, moet je kijken. Hier.
Interessante tijden.
Onderstreep nogmaals een keer dat je zorg gewoon voor een hele brede portefeuillespreiding. Dat geldt ook voor de dividendportefeuille. Ja, er zijn ook gewoon op papier hele saaie aandelen, maar die elk jaar een paar procent stijgen. En ja, die moet je er ook bij hebben. Ik noem bijvoorbeeld een Ecolab, specialist in hygiëneoplossingen. Ook een all-time high. Ik schrijf er eigenlijk nooit over, omdat er nooit grote uitschieters zijn. Maar ja, ze kruipen wel steeds meer naar een all-time high. En dat soort aandelen moet je natuurlijk ook hebben als tegengewicht voor die wat meer speculatieve of bewegende tech.
De grote aandachtstrekkers op de beurs.
Precies dat.
Ja. Je zegt net dat je weinig over Ecolab schrijft, maar zijn er bepaalde artikelen die je afgelopen week wel gemaakt hebt sinds je vakantie voor beleggersbelangen?
Nou, toevallig eentje, die heb ik van de week ingeleverd. Dat was een artikel in de rubriek Beurs in Beeld. En die ging over Straumann Holding. Dat is ook een dividendportefeuille aandeel. En die doet eigenlijk weer niet zo goed op de beurs. Heeft ook deels te maken met de sector waarin ze actief zijn. Straumann is dan echt gespecialist op het gebied van tandheelkunde. Een hele grote maker van implantaten. Ze doen ook van die beugels. En in de Verenigde Staten heb je ook een belangrijke speler, Align Technology. Altijd een heel snel groeibedrijf geweest, maar deels door de hele tarievensituatie. Ze importeren veel producten uit landen als Brazilië. Nou ja, daar is een handelstarief van 50% op gegooid. Dat raakt ze hard, maar vooral ook omdat heel veel Amerikanen tandartsbezoeken uitstellen. Mede door de besparingen op de gezondheidszorg onder Trump. Ja, en dat zie je gewoon bij dit soort bedrijven terug. Als mensen niet per se een cosmetische ingreep hoeven te doen, dan stellen ze dat ook uit. Maar goed, op lange termijn zijn dit wel nog steeds hele mooie groeibedrijven. In Azië groeit Straumann overigens wel heel mooi door. En ja, het is wel een bedrijf wat 8-9% omzet groeit per jaar. Organisch realiseert. Maar het is ook een aandeel wat altijd heel duur is geweest. Ja, en als je dan niet levert, dan krijg je een tik op de beurs.
Voor kennis.
Want jij bent de afgelopen tijd op vakantie geweest in Zuid-Europa. De nieuwswebsites staan er vol over. Overstromingen in Italië, bosbranden in Spanje, hittegolven. Hoe kijk je daar als belegger naar?
Klopt. Ja, nou ja, sowieso eerst vind ik het wel leuk om wat feitjes op tafel te gooien. Want in Frankrijk hebben ze bij een hittegolf, dat noemen ze dan een canicule. Dus dat woord, daar word je mee doodgegooid. Wetje althans, vorige week was het nog. Wij zaten ergens in de Dordogne, tussen Bergerac en Villeneuve-sur-Lot. Dat was een van de heetste gebieden vorige week. En sterker nog, het plaatsje waar wij zaten werd precies op dat moment de hoogste temperatuur ooit bereikt. Dat was 42,9 graden. Ja, dan ga ik natuurlijk ChatGPT'en van oké, wat was de hoogste temperatuur ooit in Frankrijk? Ik heb natuurlijk ook gelijk eventjes opgezocht en dat was 46 graden. Dat was in 2019. In Nederland trouwens, de hoogste temperatuur ooit gemeten was 40,7 graden. Dat was ook in 2019 bij Geelse Rijen. Maar goed, ik dwaal een beetje af natuurlijk. Waar het natuurlijk wel om gaat, effect van en dan vooral die hittegolf, is dat het hele dagelijkse leven beïnvloedt in Frankrijk, maar ook elders in Europa. Het openbaar leven ligt grotendeels stil. Mensen kunnen niet slapen, dat is echt een probleem. Vooral Bordeaux had je van die hele grote, het was dan veelvuldig in het nieuws, van die betonnen gebouwen. En ja, die mensen die kookten gewoon uit hun huizen. En er werden zelfs musea en openbare gebouwen.
Als slaapplaatsen?
Precies, aangeboden om die mensen verkoeling te bieden. Dus ja, dat is heel extreem. En mede daarom ook, zie je nu ook in de Franse politiek, en dat is dan de partij van Le Pen, zie je ook geluiden om meer te gaan investeren in airconditioning. Dus dat vond ik wel een hele opvallende. Ik bedoel, het staat niet bekend als een hele groene of duurzame.
Nee, in zekere zin probeer je een patch-oplossing te verzinnen. Precies. In plaats van dat je het probleem aanpakt.
Precies, maar feit is wel dat airconditioning, de verkoop daarvan, die blijft gewoon steeds verder groeien. Ik weet niet hoe jij dat in jouw directe omgeving ziet, maar bij mij in de wijk, ik zie gewoon, ja, jaarlijks zie ik meer van die apparaten op het dak, op de garage komen. Sterker nog, vanmorgen toen ik naar de trein fietste, en dat is echt geen verzonnen verhaal, stond er ergens in de wijk een busje. Die waren bezig met weer een nieuw airco-systeem te installeren. Hangt ook deels samen natuurlijk met de enorme opmars van zonnepanelen, ja, de laatste jaren. Maar het is gewoon echt een groeimarkt. En specifiek wereldwijd is de verwachting dat de jaarlijkse gemiddelde groei, CAGR, dat die 5-7% is van die markt voor airconditioners wereldwijd. Van ongeveer 130 tot 200 miljard. En dat zijn hele ruime schattingen natuurlijk. Op dit moment tot, ja, bijna een verdubbeling binnen 10 jaar tijd. Dus er zit nog een enorme groei in die markt. En dan heb je natuurlijk wel regionaal hele grote verschillen. Verenigde Staten, Japan, Azië. Ja, daar heb je een hele hoge airco-dichtheid. Volgens mij in de VS zelfs iets van 90%. Gigantisch. Maar in Nederland is het echt nog maar iets van een kwart of zo van de mensen die zo'n apparaat heeft staan. Dus vooral in Europa zijn daar nog enorme groeikansen. En ook in Frankrijk, dat is wel leuk, dan kom je in die lokale kranten die je dan leest, kom je echt allemaal staatjes tegen. En ja, heel veel Fransen, 1 op de 4 Fransen had in 2020, had die nog maar een airco.
Kom je dan ook van advertenties voor airconditioners tegen in die kranten?
Nou, zo heb ik er niet op gelet. Maar de verwachting is wel dat percentage, dat gewoon 1 op de 2 wordt binnen een paar jaar tijd. Dus,
past dat wel binnen de energiestructuur zoals die daar ligt? Want je merkt in de Verenigde Staten dat er gewoon een stroomtekort dreigt. De tarieven zijn omhoog geschoten daar. Zeker ook omdat AI steeds meer stroom nodig heeft. Precies, Amerikanen data, hebben centers, dat nodig. Ja. Ze verschepen al het gas nu naar Europa in plaats van dat het in een generator terechtkomt. Ik zie daar volgend jaar wel een gigantische energy squeeze aankomen.
Ja, zeker. En zeker in die heetste gebieden. Dat zijn vaak toch hele afgelegen Dordogne en zo. Ja, aan de andere kant wonen ook weer minder mensen. Dus kunnen ze misschien beter oppakken. Maar ja, er zal gewoon ook daar extra in geïnvesteerd moeten worden. Maar ik denk dat probleem eigenlijk wereldwijd wel een beetje geldt. En wat me trouwens wel opviel, je ziet ook bijna nergens zonnepanelen in Frankrijk. Maar dat is misschien een... ik denk dat daar ook nog wel wat groei in zit. Maar goed, dat is niet mijn specialisme. Ik weet niet of jij daar verder
Ik moest eraan denken. Wij zijn ook in Frankrijk geweest in het voorjaar. En het viel mij precies ook op hoe weinig lagen. Spanje hetzelfde verhaal.
Ja. Nee, Italië ben ik een paar jaar geleden geweest. Dat was ook rondom het Gardameer. Dat was wel hele grote hagelstenen. Misschien juist daarom dat ze die dingen niet neerleggen. Want dan kun je ze elke jaar vervangen. Maar dat is een andere discussie. Maar goed, die airconditioners. Ja, dat is een hele mooie groeimarkt. En er zijn ook heel veel interessante beleggingen. Dus manieren om daarvan te profiteren. In de dividendportefeuille zit een hele mooie. Train Technologies. En het interessante is, toevallig sta ik voor een omslagverhaal gepland voor volgende week. En die ga ik over Japan doen. En dan wil ik me echt richten op een paar individuele aandelen. Nou, Japan, daar staan ook gewoon tientallen producenten van airco-apparatuur genoteerd. Dus ik denk dat er zomaar wel een van die pareltjes in dat verhaal terecht gaat komen. Maar er zijn er veel meer, vooral in de Verenigde Staten. Hè. Johnson Controls is een hele bekende. Lennox International, die zie je heel vaak bij McDonald's. Van die hele grote units op het dak. Dus die leveren vooral aan de restaurantsector. Dus het zijn wel echt allemaal specifieke gebieden die worden speelt door die partij. Carrier, vaak op kantoorgebouwen. En er zijn ook heel veel aandelen die actief zijn als toeleverancier. Bijvoorbeeld een Parker Hennefin, ook een mooie dividendportefeuille aandelen. Die leveren componenten en oplossingen voor die hele HVAC sector. Dus eigenlijk verwarming, koeling, airconditioning. En die leveren dus onder meer ventielen, drogers, filters, kleppen, besturingstechnologieën. Voor zowel residentiële als commerciële systemen. In Europa heb je ook nog hele mooie, heb ik in het verleden eens een keer getipt. Het is een Zwitsers bedrijf, dat heet Belimo Holding. Ja, dat is misschien wel een van de mooiste groeiers op dat gebied, maar is ook een heel duur aandeel inmiddels.
Daar ben ik inderdaad wel benieuwd naar, naar die waarderingen en de positionering die jij voor je ziet. Want ik hoor heel vaak bij zo'n dingen zoals een Gold Rush, moet je dan inderdaad die goudaandelen hebben? Of moet je de schepjes en emmertjes hebben waar iedereen mee op zoek gaat? Ja. Moet je de ventieltjes hebben of moet je de echte airco-fabrikant hebben?
Ja, nou ja, ik zou eigenlijk gewoon zeggen een combinatie van beide. Kijk, we hebben in het dividendportfolio één pure speler, dat is Trane Technologies. Die is ook vooral heel groot in koelingssystemen voor vrachtwagens en zo. Maar dat is echt qua organische groei. Kijk, ik kom er natuurlijk op dat soort aandelen. Ik ga eerst op dividend zoeken en dan duiken verder in. Maar dit is gewoon een bedrijf wat structureel blijft leveren. Beter, sneller groeit dan de markt. Gewoon echt die fantastisch blijft presteren. Maar ja, zo'n toeleverancier, dat is natuurlijk ook wel in het kader van spreiding. Ja, heeft dat ook weer zijn voordelen. En Parker Hannifin doet natuurlijk veel meer dan die onderdeeltjes voor die airco. En zo'n Belimo, ja, die kan natuurlijk wel meerdere producenten bedienen wereldwijd. En je zit natuurlijk met een heel groot stuk vervangingsvraag. Precies.
Ja.
Dus daar pakken zij dan meer van mee natuurlijk dan zo'n bedrijf wat één keer zo'n unit neerzet. En
dat is het inderdaad. Je wil dat onderhoudscontract hebben. Precies. Je wil die recurring revenue, zoals ze dat zo mooi zeggen. En als je een voorspelbare omzetstroom hebt, hangen beleggers daar vaak wel een hoge prijskaartje aan.
Dat is het. En het leuke is ook, er zijn ook bedrijven die dus echt gespecialiseerd zijn, juist in installatie, onderhoud. En dat zijn echt uitblinkers op de beurs de laatste jaren in de Verenigde Staten. Dus het is een hele grote markt, heel veel spelers. Je hebt ook een hele grote distributeur van airco. Watsco doet het ook heel goed op de beurs. Ja, dat Belimo wat ik zei en het interessante daarvan is dat ze eigenlijk maar een relatief klein deel van de omzet uit de VS halen. Heel groot zijn in Europa. Ja, en dat zie je dus ook in omzetgroei en uiteindelijk ook beurskoers van zo'n bedrijf. Ja, die zit gewoon in de sterkste groeimarkten. En dat aandeel staat dit jaar gewoon 50% hoger. Een nadeel daarvan is wel waarderingen gewoon vaak heel erg hoog. Maar ja. Goed, dividendportefeuille aandelen, ja, daar krijg je vaak de vraag ook over. Ja, het is nu wel duur. Ja, klopt. Maar moet je er dan uit? Ik zit erin voor de hele lange termijn. En ja, dan zijn dips mooie bijkoopmomenten.
En toppen zijn dan momenten om rustig te blijven zitten? Of schaaf je dan toch heel stiekem een beetje af?
Nou ja, dat hangt echt puur van de weging af. Als ik gewoon met een positie zit die boven de 5% komt, ja, dan staat hij wel op de radar om daar een stukje af te schaven. Volgens mij hebben we een regel van maximaal 10%. Er is geen één die daarbij zit. Nou, bijvoorbeeld Broadcom, op een gegeven moment liep die weging zo hard op, dan neem je een stukje winst. Maar ja, ja. Als je daar weer een ander mooi aandeel voor kunt terugkopen, ja, is dat gewoon prima. Maar in principe laten we de winsten lopen. Ja, en zo, dat weet jij natuurlijk ook, Michiel. Zo hou je mooiste rendementen.
Winsten laten lopen en je verliezen afkappen.
Precies, dat, ja. Dus, maar goed, dat is lastig. Zeker als zo'n aandeel een heel zwaar deel in je portefeuille weegt, ja, dan is De neiging om winst te nemen is gewoon heel groot. En vaak doe je dat ook. Doe ik privé ook hoor. Want vooral als je geld nodig hebt voor nieuwe aankopen. Ja, dan ga je toch gauw al kijken naar je beste aandelen.
Naar je grootste posities om alles weer in balans te brengen.
Terwijl dat in de praktijk vaak niet de meest verstandige beslissing is. Natuurlijk.
We dwalen een beetje af. Zijn er andere ondernemingen binnen dit segment dat je zegt van daar... kunnen beleggers even induiken?
Nou, die niet zozeer binnen die airconditioning hoek. Maar wat ook heel interessant is. En dat is iets wat gelijk ook bij mij te binnen schoot. Zwembaden. Want wat doe je als het heet is? Je zoekt natuurlijk verkoeling. Maar dat blijkt nou juist weer totaal geen booming markt te zijn. Want bijvoorbeeld in Frankrijk heb je tijdens die hittegolf heb je hele strenge restricties. Er mogen bijvoorbeeld in bepaalde regio's tot 2028 mogen geen nieuwe zwembaden aangelegd worden. Als er zo'n hittegolf is, mag het zwembad niet bijgevuld worden. Als je dat wel doet en ze betrappen je. En dat gebeurt echt met drones, helikopters, van die ad hoc controles door ambtenaren. Dan kun je gewoon boetes van €1500 krijgen. Dus je kunt wel een mooi zwembad hebben, maar als het heel heet is, mag je hem gewoon niet bijvullen. Dat is heel bizar. En er verdampen gewoon honderden liters per dag uit zo'n bad. Ja, heb je nog kleine kinderen die bommetjes maken, dan gaat het helemaal hard natuurlijk.
Geen bommetje.
Dus, precies. Maar, en ja, weet je, ik kan me niet voorstellen dat als jij zo'n zwembad hebt, dat je niet stiekem even wat water erbij stopt. Je gaat het om niet laten verdampen. Dus
ja.
Hoe dat verder gaat, weet ik niet. Maar nieuwe zwembaden mogen gewoon niet aangelegd worden. En leuk feitje in dat kader is, de VS heeft de meeste qua aantallen privé zwembaden ter wereld zijn er 11 miljoen. En Frankrijk staat op de tweede plek met 3,6 miljoen. En toevallig zijn dat ook, voor zover ik weet, twee landen met echt een pure beursgenoteerde producent van zwembaden of zwembadbenodigdheden. En in de VS is dat Pool Corporation. Dat is toevallig ook een aandeel waar Warren Buffett positie in heeft genomen. Maar dat aandeel gaat gewoon heel slecht. Het is de grootste distributeur van zwembadproducten. Hè? Pompen, filters, chemicaliën, verlichting. Maar dat aandeel staat rond de 5-year low. Volgens mij heeft Buffett zijn positie recent weer uitgebouwd. Ik snap de onderliggende beweegredenen, maar ja, ze doen het gewoon slecht. En ook qua dividend. Ik kijk natuurlijk dividendgroei. Ja, dat was afgelopen jaar was het laagste percentage van de laatste decade. Dus ook daar word ik niet heel enthousiast van. Zeker niet als je bedenkt dat zo'n aandeel nog tegen een KW van 30 noteert op een 5-year low. Dus dat is wel
maar waar willen we wel zitten met het oog op dit thema?
Er is eentje die misschien interessant is, maar die staat volgens mij ook rond de all-time high wel weer. Dat is Pentair. Was ook ooit een dividendportefeuille aandeel. Is een dividend aristocrat. En die maken onder meer waterbehandelingssystemen, filters, pompen voor zwembaden. Maar dat is een relatief klein deel van de omzet. En ze doen nog veel meer dan dat. Dus dat is zo'n beter gespreid bedrijf. Maar die pure zwembadaandelen. En Frankrijk heb je er ook eentje, die heet Piscine des Joyaux, als ik het goed uitspreek. Dat is een familiebedrijf. Ja, ook die staat nabij de laagste koers. En wat wil je als je de grootste deel van je omzet uit Frankrijk haalt, waar gewoon tot 2008
precies mag komen.
Dan ga je ook op de beurs niet goed. En omzet daalt daar gewoon 20% in de eerste jaarhelft. Dus dat is niet een hoek, terwijl je het misschien wel zou denken, waar je moet zitten als het gaat over een hittegolf. Dus ik weet niet, hebben we nog tijd voor een...
Ja, heel kort.
Want een derde leuk thema is natuurlijk de brandbestrijding. Daar hebben we het eerder dit jaar in een andere podcast al eens uitgebreid over gehad. En er zijn natuurlijk heel veel aandelen die iets verdienen, hoe cru het ook klinkt, aan bestrijding van bosbranden.
Ik moet meteen denken aan die Nederlandse Chinook-helikopters die naar Spanje gaan met speciale doeken eronder om 8000 liter per keer op zo'n ding te gooien.
Dat inderdaad. En er zijn dus producenten inderdaad van die Bambi buckets, noemen ze dat volgens mij. Maar die zijn dan weer niet beursgenoteerd. Heel veel bedrijven actief in die hoek, die zijn niet beursgenoteerd. Maar er zijn er wel een aantal. En in 2023 heb ik er 5 getipt. En het leuke is dat die echt op een enorm mooi rendement staan. Krap 2 jaar later. Eentje daarvan is Rosenbauer. Is een Oostenrijkse producent. Echt puur van brandweerwagens. Maar er zijn ook aandelen als een API Group. Amerikaans aandeel maakt onder meer brandblussers. En is heel groot in inspectie en onderhoud van die brandbeveiliging in bedrijven. Dus dat is echt zo'n dienstverlener. Die koers is meer dan verdubbeld. En ja, zo heb je nog wel meer producenten van brandweerhelmen, branddetectie, sprinklerproducenten, alarmsystemen. En die hebben het allemaal heel goed gedaan de laatste twee jaar op de beurs. Dus dat was wel een goede sector om in te beleggen.
En going forward, verwacht je daar nog wat van? Heb je een specifieke favoriet binnen dit segment?
Nou ja, ik zelf kijk ik vooral naar de bedrijven die een stukje met brandbeveiliging doen. En in die hoek zitten ook toevallig een hele leuke in de dividendportefeuille. En dat is Motorola Solutions. Zijn vooral heel groot op het gebied van communicatie voor hulpdiensten. Onder meer ook voor de brandweer. Maar ze hebben recent een hele grote overname gedaan van Silvus Technologies. En dat is een bedrijf wat dan weer software en communicatietechniek maakt voor in kaart brengen van onder meer ook bosbranden en calamiteiten voor hulpdiensten. Zodat bijvoorbeeld ook firefighters gewoon real-time op de hoogte zijn. Oké, daar is het vuur.
Daar moeten we heen. Die kant maakt de communicatie en de bestrijding veel makkelijker, veel efficiënter.
Precies. En dat is een, dat zijn gewoon hele mooie investeringen. En dit is ook gewoon een heel mooi aandeel. Dus indirect bespelen we het ook wel via de dividendportefeuille. En dit zijn gewoon de pareltjes dan, wat mij betreft.
Dankjewel, Menno. Wie meer wil weten over Train Technologies, zwembadaandelen en andere bedrijven die net besproken werden, kan de uitgebreide show notes bekijken. Nu schakelen we over naar wat lezersvragen.
Voor kennis.
De afgelopen dagen zijn best wat vragen weer binnengekomen. Eén daarvan was van Dick van Delft, die een aantal maanden terug aandelen heeft gekocht van AMD, Advanced Micro Devices. En de idee was in de tijd ook van ze kunnen wat van die AI-taart afsnoepen van Nvidia. Hoe kijken we nu tegen dat aandeel aan?
Ja, ik moet op voorhand zeggen, AMD is niet een aandeel wat ik heel goed volg. En ja, eigenlijk ook met de hele logische verklaring dat ze geen dividend betalen. Dus dan kom je bij mij al in een apart bakje. Maar ja, natuurlijk heb ik ook even goed naar gekeken. Het interessante is natuurlijk dat Nvidia domineert absoluut die markt van die AI GPU's. Ja, die hebben echt een marktaandeel van 80, volgens sommigen zelfs 90%. En dan is AMD daar eigenlijk een heel kleine speler met minder dan 15% marktaandeel. Maar ze zijn wel, laat maar zeggen, de runner-up. Dus het beste alternatief, laat maar zeggen, na Nvidia. En ze laten ook hele mooie groeicijfers zien. Maar ook dit jaar is gewoon een pittig gewaardeerd aandeel. Mooie marges, omzetgroei tussen de 20% en 30% per jaar. Schuldenvrij vond ik ook positief. 6 miljard netto in kas. Maar ja, ga je puur op fundamentals kijken, is Nvidia goedkoper. Ze groeien iets harder. Ze betalen een klein dividendje. Dus ja, ik heb niet direct zoiets van AMD is veel beter dan een Nvidia. Zelf zou ik eerder kiezen eigenlijk voor een Broadcom, wat dan ook weer in de dividendportefeuille zit. Deels omdat het breder gespreid is, maar vooral ook omdat ze hele mooie minimaal vergelijkbare omzetcijfers laten zien. Precies dezelfde waardering hebben op dit moment. En dan moet ik ook nog wel zeggen, Broadcom, ja, is nu ook gewoon echt op een top. Daar zou ik nu ook wat voorzichtiger mee zijn. En vooral als er nog een dip komt, en die zijn de laatste jaren meerdere keer gekomen, dan zou ik er serieus naar gaan kijken. Maar al die aandelen zijn nu gewoon best duur. Maar volgens mij heb jij ook wel een mening
ik
over.
Ik heb een aantal maanden geleden, toen zat ik in zekere zin op jouw plaats in deze podcast. En toen heb ik het gehad over AMD. Omdat je zegt al van, ze hebben een heel klein marktaandeel. Maar dat gaat groeien. Niet zozeer omdat zij per se beter zijn dan Nvidia. Maar dat komt omdat heel veel bedrijven niet afhankelijk willen zijn van één toeleverancier.
Klopt.
Die vinden het heel fijn als er meerdere partijen binnen een bepaald segment zitten. Dan hebben zij ja, veel betere onderhandelingspositie. Dus ik zie het op zich nog best wel zitten met AMD. En dan heb je het over die waardering. En nou ja, dit jaar kan ik het alleen maar met je eens zijn. De gemiddelde consensus is $3,90 per aandeel. Dan kom je op een KW van iets meer dan 42. Maar kijk je naar volgend jaar, dan is die bandbreedte van de winstschattingen, die is gigantisch breed. Die loopt volgens wat ik langs zag komen van $4,90 naar $8,65. Dus als ze dan de bovenkant aantikken, dan heb je een KW van 20 voor een AI-chip aandeel wat uitstekend gepositioneerd is.
Ja, bizarre dus range het, natuurlijk.
Ja, ja. Dat is natuurlijk deels die AI-onzekerheid en dat is deels ook die hele halfgeleidercyclus waar ze in zitten. Dus het is wel een risico. Zou ik op deze huidige koers kopen? Ik weet het zo net niet. Ik zou ze in ieder geval wel stevig vasthouden, want het is wel het is een prachtig aandeel. Maar dat is niet het enige aandeel waar we vragen over krijgen. Frank van Leeuwen die vraagt zich eigenlijk af waarom Wolters Kluwer maar blijft zakken. Wat is er aan de hand? Is het verstandig om een strategie te bepalen om gestaffeld naar beneden plukjes op te pikken? Of zijn er andere dingen die in deze case verstandig zijn?
Nou ja, Wolters Kluwer is natuurlijk echt heel erg, of althans niet qua nieuws, maar wel qua koersbeweging heel erg in de picture de laatste weken. En dat is eigenlijk verschillende oorzaken. Jij noemt het zelf ook al, vertrek van de topvrouwen.
Nancy McKinstry, die daar sinds 2003 zit. En dat is uit verschillende onderzoeken komt ook naar voren dat hoe langer een topman bij een bedrijf zit, hoe hoger het rendement wordt. Dus dat is een van de dingen, nou ja, hoe dat dan uit.
Volgens mij zitten ze er nog wel. Nog,
ze zitten nog wel, ze staat tot het begin volgend jaar. Maar ze zitten al sinds 2003, ja. Menno.
Nee, zeker.
Waar was jij toen?
Ja. Nou, precies waar zou ik niet kunnen vertellen. Nee, maar zonder gekheid. Maar wat vooral dus eigenlijk die koersdaling bij Wolters Kluwer heeft veroorzaakt, is de vrees dat AI uiteindelijk marktaandeel en business gaat wegsnoepen. Niet alleen bij een Wolters Kluwer, maar ook bij sectorgenoten als een RELX, als een Thomson Reuters, als een London Stock Exchange. En dat werd eigenlijk verergerd door twee dingen. Gartner, Amerikaanse vergelijkbaar bedrijf, kwam met hele slechte cijfers. En ja, analisten die proefden een beetje dat AI daar deels verantwoordelijk voor was. Dat die dat verdienmodel aantastte. En wat er verder natuurlijk gebeurde, de lancering van ChatGPT-5 met alle mogelijkheden. Ja, en dan gaan beleggers, die worden dan nerveus. En die drukken op de verkoopknop. Analisten komen ook met rapportjes uit. Maar het bizarre is dat je nergens eigenlijk concrete cijfers tegenkomt. Het is allemaal guessing. Ja. Natuurlijk zal AI voor sommige bedrijven uiteindelijk op lange termijn omzet en winst kosten. Maar specifiek Wolters Kluwer, de laatste cijfers waren goed. Groei was al iets minder. RELX groeit organisch iets sterker. Maar Wolters Kluwer is wel een bedrijf dat altijd levert. Heel groot stuk recurring revenues.
Ja.
Ze zijn marktleider op het gebied van die medische platform wat ze hebben, UpToDate. Wordt door bijna alle artsen, ziekenhuizen in de VS gebruikt. En ja, natuurlijk, er zijn AI-alternatieven al. En alleen de vraag is van, wanneer gaat een bedrijf over naar zo'n ander? Ik bedoel, die overstapdrempel is gigantisch. Hè? Ik vergelijk het ook altijd een beetje met, wij gebruiken een Bloomberg, maar dat zit zo embedded in je processen verticaal. En ja, dat kun je ook niet zomaar even weghalen, vervangen. En er zit heel veel eigen data in, proprietary data. Dat kun je niet zomaar even garen, vervangen. En ja, ik zie dat allemaal niet zo snel met zo'n vaart lopen. Dus het is vooral de angst dat mogelijk iets in de toekomst gaat gebeuren. Maar AI biedt ook gewoon kansen, ook van Wolters Kluwer. Ze doen overnames op AI-gebied, ze kunnen hun kosten terugbrengen. En uiteindelijk kan het ook gewoon positief uitpakken. En ja, er is eigenlijk geen één analist die daar echt concreet nummers op kan en durft te plakken op dit moment. En eigenlijk alle analisten die adviseren nu nog steeds kopen of houden. Toevallig was er vorige week nog een rapportje van Bank of America. Kon ik vanmorgen opduiken. En natuurlijk, er is een concurrerend platform gratis. Dat heet Open Evidence. Dat is in principe een bedreiging voor dat platform van Wolters Kluwer. Maar ja, de vraag is natuurlijk van in hoeverre gaat dat uiteindelijk die omzet aantasten? Maar daar valt zo weinig over te zeggen. En het verhaal met Wolters Kluwer is vooral ook dat het aandeel was altijd gewoon echt duur. Duurder dan een RELX, duurder dan de concurrenten. Omdat ze altijd prachtig leverden. Ja, en na die enorme koerstik, volgens mij iets van 170 naar 120 of zo van de week. Ja, die overwaardering is er helemaal uit. En inmiddels lijkt, en dat zegt dus ook Bank of America, de downside is echt wel limited vanaf deze niveaus.
Menno, mag ik hem even plat slaan?
Zeker.
Eerder een koopkans dan dat je nu moet afwachten?
Absoluut. Zo zou ik erin staan. En wat je vooral niet mag vergeten van zo'n Wolters Kluwer, absoluut het mooiste dividendaandeel van Nederland qua track record, qua jaarlijkse groei. En dat vormt bij mij nog altijd gewoon de basis van hoe je moet beleggen. En dit is wel een aandeel wat volgens mij altijd met een KW van ergens boven de 30 zat. En die kun je nu op iets meer dan 20 kopen. En Outlook is pas nog herhaald. Laatste cijfers waren goed. Bijna alle analisten die zeggen kopen, houden, geen verkoopadviezen. Dus wat er gaat gebeuren over 2-3 jaar, ik weet het niet. Analisten weten het eigenlijk ook niet. Maar ja, als je de keuze hebt, ik zou ze eerder nu kopen dan de uitstappen. Maar de vraag was volgens mij of je gestaffeld moet kopen.
Ja.
Ik zou gewoon je dividenden herinvesteren. Ik zou niet elke keer als ze verder zakken bijkopen, want dan ga je uiteindelijk, dan krijg je zo'n just-eat takeaway scenario. Ja. Oh, we staan nu zo laag, ga middelen.
Probeert te vangen.
En dat moet je niet doen. Zoals je gewoon positie hebt, gebruik je dividenden om te herbeleggen. Dat doe ik ook voor de dividendportefeuille. En als het allemaal meevalt, en dat zou heel goed kunnen, dan heb je herbelegd tegen lage koersen. En mocht het in een worst case scenario nog lager gaan, wat ik niet verwacht en wat alle analisten die het volgen ook niet verwachten, en die weten het nog veel beter dan mij, mag ik verwachten. Ja, dan ben je in ieder geval niet additioneel kapitaal kwijt. En dat is het belangrijkste, denk
Throwing
ik.
Throwing good money after bad money.
Precies dat, ja.
Dan heb ik ook nog een derde vraag. Die is binnengekomen van Rob Spierings. Die gaat over Melrose. Hij vraagt zich af, het lijkt een beetje op het Franse safran. En het heeft mogelijk veel opwaarts potentieel. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, nou, Melrose is ook zo'n aandeel wat ik wel ergens in mijn eigen database heb staan, maar waar ik nooit echt serieus naar heb gekeken. Met vooral de reden omdat ze een dividendhistorie hebben die op een gegeven moment een paar hele dikke verlagingen erin heeft. Nog voor corona. Dus dan haak ik af bij zo'n bedrijf. Ja, wat doen ze? Het is een puur Brits luchtvaartbedrijf. Dat onder meer reparaties doet, motoronderdelen, vliegtuigonderdelen, elektrische systemen maakt, servicediensten levert. Dus echt een pure aerospace play. Ja, dat is gewoon een hele goede sector, een booming sector. Maar er zijn nog veel meer hele mooie aandelen in die hoek. Hè. Dus dit aandeel, natuurlijk hebben we even goed naar gekeken. Ziet er op zich allemaal mooi uit. De verwachte KW is 18 voor dit jaar dus. Ja, ze hebben een mooie operationele marge van 17%. Maar ik zie ook, en dan baseer ik me puur op analisten inschattingen, een ja, toch wel magere omzetgroei, laag enkel cijferig voor de komende jaren. En de laatste jaarcijfers waren telkens beneden verwachting van analisten. Dus ja, dat vind ik niet heel erg sterk. En ja, wat ik al zei, er zijn zoveel hele mooie aandelen in die hoek. Dan ga ik weer terugvallen op die dividendportefeuille. Een ander Brits bedrijf, Diploma, zit ook heel sterk in die hoek. Ja, en die staan gewoon op een all-time high. En die koers, die waardering is wel iets hoger. Maar de groeicijfers zijn ook veel beter. Dividendhistorie is perfect. En die wordt alleen nog maar beter de komende jaren. En dat zijn dus echt de pareltjes. En ja, als ik Melrose, dan moet ik nogmaals zeggen, hè, ik heb het niet op de voet gevolgd. Ik kijk er nu even naar voor deze podcast. Dan ja, vind ik het toch een veel meer middelmatig bedrijf in die sector. Hè. En ook een Parker Hannifin doet ook heel veel met vliegtuigonderdelen. Ja, dat zijn aandelen die staan op een all-time high. Hebben een fantastische dividendhistorie.
Ja. Ja,
die zou ik veel liever hebben dan zo'n bedrijf wat eigenlijk nog bezig is aan het opbouwen van een track record. En wat missers heeft gehad in het verleden. Dus dat.
Helemaal duidelijk, dankjewel. En kijk je nog vooruit naar bepaalde dingen de komende dagen?
Nou ja, sowieso. Hè, want sinds de terugkomst van vakantie en met name vanwege die koersdaling van Wolters Kluwer, ben ik me toch heel erg gaan inlezen in die laatste AI-ontwikkelingen. En die gaan zo snel en elke keer is daar weer nieuwe informatie over. Dus dat ja, blijf ik wel op de voet volgen. En ik ben heel benieuwd wat er met die koers van een Wolters Kluwer ook gaat gebeuren. Gisteren waren ze dan weer plus 5%. Vandaag ja, in de ochtend waren ze weer min 3%. Dus, maar het neigt er wel naar dat het een beetje aan het uitbodemen is. En verder, 28 augustus, cijfers van Dell Technologies. Een paar dagen later Broadcom. En dat zijn natuurlijk die AI-infrastructuur plays die het fantastisch doen. Die ook tikjes hebben gehad de laatste tijd. Maar dit jaar nog wel op hele mooie winsten staan. En ja, dat zijn wel de pareltjes. Vooral gezien de verwachte enorme groei nog in die AI-data hoeken de komende jaren. Dus ik ben heel benieuwd naar die cijfers.
Nou, wie weet gaan we daar de komende week al op terugblikken. Dankjewel voor deze aflevering, Menno. Yes. We zijn aan het eind gekomen van Voorkennis. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Bezoek vooral ook onze nieuwe website www.beleggersbelangen.nl en volg Beleggersbelangen op Facebook, X en Instagram. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify. Donderdag 28 augustus zijn we weer met een nieuwe Voorkennis. Dan zit ik hier met beleggingsspecialist Steffen Hendricks. Heb je al vragen voor Steffen? Mail die dan aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. En ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Stuur het hem of haar door. Tot volgende week. We'll be right back.